Goedenavond, Davinia Janssens. Davinia, vertel eens, wie heb jij meegebracht vandaag?
Goedenavond. Ik heb mijn teams meegebracht, mijn twee wedstrijdteams. En ja, zij hebben toch wel wat naamsbekendheid gekregen doordat zij fantastische wedstrijden hebben meegedaan afgelopen seizoen.
DDC, dat staat voor?
Davinia's Dance Complex.
Ja, dit zijn allemaal dansers, danseressen. Ze hebben naamsbekendheid verworven. Op welke manier precies?
We hebben meegedaan aan talrijke wedstrijden waarbij ze telkens eerste zijn geworden. Maar laatst hebben zij meegedaan aan een voorselectie van de wedstrijd World of Dance. Dat is eigenlijk de grootste wedstrijd die er bestaat, wereldwijd, zowel in Europa als in Amerika. Waar ze beide tweede zijn geworden en de top drie mag naar LA. Dus wij hebben de fantastische ouders die daar ook achter staan, waardoor dat deze dansers naar LA mogen deze zomer en daar dus opnieuw de wedstrijd gaan aangaan. Niet alleen tegen Europeanen, maar ook tegen de Amerikanen.
Ja, met andere woorden, dit zijn allemaal wereldtoppers die hier zitten.
Eigenlijk wel, hè.
Ja. En jij bent de lerares. Hoe lang doe je dit al?
Ik dans zelf al vanaf mijn 2 jaar. Maar 8 jaar geleden heb ik DDC opgericht. Dus zo'n 8 jaar ben ik echt fanatiek bezig.
Ja, want dit zijn 2 teams die hier zitten. Maar met hoeveel zijn jullie in zijn totaliteit?
Ja, we hebben toch wel tegen de 500 leden. Waardoor ons complex nu een beetje klein is geworden. Dus in september gaan we open op een nieuwe locatie van 2000 vierkante meter. Met zo'n 6-tal danszalen. Dus
ja. In Sint-Truiden is dat, hè?
In Sint-Truiden, aan het station, ja.
Ja. Zie je ook dat dansen steeds populairder wordt, ook door tv-programma's? Ik denk voor de jeugd bijvoorbeeld aan Like Me en zo.
Klopt. Voor de kinderen zelf, 6-7-jarigen, is Like Me een enorme trekker. Maar ook andere programma's waar eigenlijk ons wedstrijdteam ook aan heeft meegedaan. Bijvoorbeeld The Greatest Dancer of Dance as One. Ja, dat brengt toch het dansen meer in het leven van de jeugd.
Ja, welke dans kan je allemaal bij jullie beoefenen?
Eigenlijk alles. Van kleuterdans tot moderne dans, klassiek ballet, hip-hop, jazz, musical. We bieden alles aan, zodat iedereen wel iets kan komen volgen.
Oké, en het is ook topsport, hè? Dat mogen we wel zeggen, denk ik.
Ja, het is zowel kunst, cultuur als topsport.
Ja, mooie combinatie. Jou kunnen we ook kennen misschien van op tv, want jij danst ook wel voor bepaalde voorstellingen.
Klopt. Ik heb 12 jaar geleden So You Think You Can Dance gedaan, tot in de halve finale geraakt. En nu dans ik bijvoorbeeld mee bij The Voice van Vlaanderen.
Ja, en ook nu nog lesgeven. Hoe vaak sta je voor jouw team, zeg maar?
Ik geef een 15 uur per week zelf les van de 50 die er ongeveer zijn. Wat toch wel wat voorbereiding vergt.
Ja. Als er mensen geïnteresseerd zijn of jongeren geïnteresseerd zijn, waar moeten ze zijn?
Bij Davinia's Dance Complex, davinia'sdancecomplex.be. Iedereen is welkom, zowel voor gewoon 1 uur te komen dansen als voor semi-professionele dansers.
Oké, ik kan jullie veel succes wensen. Wanneer ben je tevreden als jullie daar straks in de States zitten?
Eigenlijk altijd, want dit resultaat hadden we al niet verwacht. Vooral niet verwacht dat we naar alleen mochten gaan. Dus wat er ook uitkomt, ik ben nu al super fier op iedereen die daar zit.
Terecht. Goed. Davinia, bedankt voor het gesprek. Jullie succes allemaal in de States. En u thuis straks, of bij deze, welkom in TVL Sportcafé. Een hele goede avond. Straks komt Dylan Teuns navertellen over het voorjaar, over Luik-Bastenaken-Luik, waar hij gisteren 15e werd daar in Luik. Maar eerst gaan we het hebben over voetbal, want 2 Limburgse teams maken nog kans op promotie naar 1A. En in 1A zelf kan er een Limburgse club opnieuw kampioen worden. Zo simpel is het. We gaan het erover hebben met 2 mensen hier aan tafel. Armand Schreurs en Stijn Vreven. Goedenavond, heren. Armand, ben jij een danser?
Geweest.
Ja. Welke dans?
Sorry, maar ik zat in de middelbare school en ik leerde Weense wals en rumba en cha-cha-cha. Maar ik denk dat zij wel heel andere dansen doen.
Ik denk het ook, ja. Stijn, ben jij een danser?
Ik heb absolute kwaliteiten van Armani, dat hoor ik.
Nee. Ja.
Oké, okay, goed. Stijn, hoeveel wedstrijden, voetbalwedstrijden heb je dit weekend gezien?
Ik denk toch wel een stuk of 7-8 en ik heb dan Genk 2 keer gezien, dus...
Dat is veel. Ja. Ook wedstrijden in het stadion of allemaal voor de buis?
Nee, voor de buis. Dan kan je toch net iets beter op je gemak kijken.
Ja. En is het stilzitten? Komt dat niet stilaan tot hier?
Jazeker. Als voetbal je leven is, als je een voetbaldier bent in hart en nieren, dan knaagt dat. Maar dat hoort er ook wel bij. Voetbal op dat niveau, professioneel niveau, ook als coach, dan is het soms in de wachtzaal zitten.
Oké. Okay. Goed, we gaan het zo dadelijk hebben onder meer over die wedstrijd die jij twee keer gezien hebt na de film van het weekend.
At least I hope I get stronger for next season. But first, I need some time off.
We wisten dat het een marathon ging worden, zo'n serie. Dus we moeten gewoon fit blijven en dinsdag terugvallen aan de bak.
We hebben nog twee matchen, kan nog alles gebeuren.
Vooral gezogen en geroepen, iedereen vastgenomen. Dit voelt voor ons als een prijs, hè? Dit is een prijs.
We zijn nu vier matchen ver en nu valt het in één keer bij ons terug het woord titel, terwijl we vier weken geleden eigenlijk geen puntje waard waren.
Ja, 2-1 overwinning voor Racing Genk tegen Anderlecht. Straffe eerste helft, denk ik dat we mogen zeggen, hè, Stijn?
Sowieso. En een verdiende overwinning, denk ik ook, van Racing Genk. Maar voor allereerst moeten we toch ook zeggen dat onze play-offs in België, je kan er voor of tegen zijn, maar zijn gewoon crazy. Het is gewoon waanzin. Hè. Je kan je niet voorstellen dat na de reguliere competitie Union 19 en 23 punten voorstaat op Brugge en Genk. En dat na vier speeldagen met de halvering erbij is het 2-4 en doen Genk en Brugge echt mee voor de titel, dus dat is ongelooflijk.
Ja, crazy in de goede zin. Ben je er dan fan van of zeg je van, het is eigenlijk, het zou niet mogen? Of...
Nou, je kan over eerlijk en oneerlijk kan je discussiëren natuurlijk, hè. Maar ik vind het een beetje, ik denk dat Armada straks iets over gaat zeggen, als het eerlijk is niet, maar als dat het format is, moet je er ook mee kunnen omgaan. Hè. Ik denk dat elke objectieve supporter in België, niet voor Racing Genk, Club Brugge of... zeg de derde in de play-offs, Genk is. Ja, ja, die hebben allemaal medelijden met Union. Hè. Maar het format is dat je eigenlijk moet pieken na het seizoen. Want de punten worden gehalveerd. Ja, dan worden de prijzen uitgedeeld. En als je ziet dat zowel Racing Genk als Club Brugge nu een boemen zijn, dan is dat gewoon het... Die maken gebruik van het format en gaan misschien straks als de derde hond met het been.
En ze weten natuurlijk op voorhand wat het systeem is, wat het format is.
Ja, ik meen toch dat ik mag zeggen dat het groot publiek, als ik zo commentaren overal hoor en lees, het groot publiek heeft daar moeite mee met het halveren van de punten. Want dat zijn verdiende punten waarvan men de helft moet afgeven. Bovendien in play-off 2 en play-off 3 is dat niet het geval. Mm-hmm. Dus men past eigenlijk verschillende maten en gewichten toe. Anderzijds in de zaalsporten. Maar zei ik, volleybal, die beginnen op nul allemaal. Ja, hè? Dus daar is het dan weer een andere wereld. Maar toch, in het topvoetbal heeft dat iets van... Ja, maar men heeft die punten behaald en we moeten de helft afgeven. En nu zien we natuurlijk het onwaarschijnlijke dat Union vier keer verliest. Dat is ook wel zeer uitzonderlijk. Maar dus dan is alles verdampt. Alles
de Racing Genk supporter heeft er op vandaag de dag geen enkel probleem bij.
Het hangt er vanaf in welk kampje natuurlijk. Absoluut. Ja.
Nu moet ik wel zeggen, dus Club Brugge die hebben nog gestemd tegen de puntenhalvering. Hè?
Ja.
Dus we zullen zien hoe dat verder loopt in het voetbal.
Daar komen ze misschien straks op terug als ze kampioen worden, wie weet. Ja. Goed. Naar die wedstrijd. Je hebt de wedstrijd twee keer bekeken intussen. Wie verdient voor jou de Oscar van die wedstrijd?
De Oscar van de wedstrijd. Ik denk dat het toch weer een collectief gebeuren was bij Racing Genk. Maar goed, er zijn een aantal jongens. En daarin zie je hoe relatief alles is. Hè. Racing Genk speelt nu in een systeem waar ze met de vele blessures nooit aan gedacht zouden hebben om dit systeem te gaan spelen. Hè. Nee. Een 3-4-3, want het 4-3-3 is een beetje huisstijl geworden, zeker onder Wouter. Ja, door alle uitvallen van de jongens die langdurig uit zijn, heeft hij ergens iets moeten veranderen. Hij is tot dit gekomen met die 3-4-3. En als je dan ziet dat bepaalde spelers gewoon echt... openbloeien. Alouadi aan de rechterkant, Kabembe heeft nu niet gespeeld, maar Federer deed het ook goed aan de linkerkant. Maar ook El Hadj en El Kanouch natuurlijk. Ja. De spelers die in driemans voorhoede staan, maar altijd aan de binnenkant tussen de linies opereren. En zo altijd in een kernkwaliteit te komen, in een sterktes. Ja, dan is Racing op dit moment misschien een machine. Ze hadden sowieso al het beste centrale duo, vind ik. Daar is Sadiq nu ook nog eens bijgekomen. Ja. Het staat als een huis. Voetballend is het heel erg goed. En ze hebben ook in deze wedstrijd gewoon de beste kansen gehad. En zoals ik al zei, verdient gewonnen.
Ja, we gaan het eens even hebben over Tolu Arokodare, want daar moeten we het natuurlijk ook over hebben. Hij scoorde en hij kreeg daarvoor veel applaus toen hij naar de kant kwam.
Yeah, I mean, it was nice to see them applaud me while I was going off. Yes, I've had pretty difficult months, and it's life, you know. It's like this. It's like they say, it's like pancakes, you know. You flip it. So sometimes it's a bad day, sometimes it's a good day, and you just have to understand football fans.
Ja, Armand, die Tolu Arokodare, het is eigenlijk de Tolu die ze willen zien bij Racing.
Ja, dus we gaan nog moeten geloven dat hij een lange aanpassingsperiode heeft nodig gehad, want daar wordt individueel met hem gewerkt. Ja. En dus, we hebben het er alles over gehad, men begint nu de Tolu te zien die men gescout heeft en die men per se naar Genk heeft willen halen. Hè. Die nu blijkt van wat voor verdediger dat hij het moeilijk maakt. Hè. Je ziet nu Jan Vertonghen.
We gaan de goal erbij nemen.
De meest ervaren verdediger van heel de reeks. Ja, die raakt niet bij die bal. Hè. Hij schermt hem af en hij tikt hem binnen. Dat zijn toch allemaal wel... grote pluspunten. Ik denk dat we dus nu de Tolu zien die men gekocht heeft.
Voilà, ja. Daar is hij. Vraagt die bal goed. Hè? En wat die geeft hem perfect ook, hè, Stijn, denk ik.
Ja, en het waren natuurlijk ook grote schoenen om te vullen. Hè. Als je Onuachu moet opvolgen, wat toch wel een... die een standbeeld had bij Racing Genk, het heel even goed gedaan. Dus die aanpassingsperiode is ook niet zo raar geweest. Maar hij is nu echt wel de speler inderdaad waar je echt kan opbouwen. Hè.
De kapstok.
Groot, sterk, kapstok, ballen bijhouden. Maar ook doorkoppen, maar ook diepgang verzorgen. Dus hij is zich echt wel ontwikkelen inderdaad. En je ziet daar ook wel dat er individueel bij wordt gewerkt. Tot echt een goede spits.
Ja, de Marokkaanse connectie, daar hebben we het juist al over gehad met Bilal El Kanouch, met Ait El Hadj. El Ouadi, de man van de assist. Muñoz is vergeten, lijkt het.
Ja, ik heb de indruk en ik denk, zoals ik het zie als buitenstaander, dat echt wel ook het goede is. Racing Genk heeft natuurlijk de laatste jaren goed gedaan. Hè, net niet de titel gepakt. En dan kom je in een jaar, dat is dan echt een overgangsjaar. Want na de deceptie van de titelmatch eigenlijk naar een nieuw seizoen, ja, dan is het heel moeilijk om die klik te maken met dezelfde jongens. Jongens die eigenlijk alles bereikt hadden wat ze konden bereiken, net dan niet die titel gepakt. Ja, dan heb je gewoon echt even die nieuwe frisse wind nodig.
Vers bloed.
En door omstandigheden, vers bloed inderdaad, door jongens die zijn vertrokken, zijn nieuwe spelers aan de bovenkant opengebloeid. En dat is echt wel het sterkte en het nieuwe Allow for Racing Genk. Waardoor ze gewoon, zoals ik zei, al een echte titelkandidaat zijn. En niks zegt dat ze die titel niet kunnen pakken.
Ja, minder nieuws vandaag, Armand. Brian Heijnen geblesseerd. Die was al geblesseerd, maar geopereerd ook intussen in Londen. Die missen ze voor de rest van het seizoen. Is dat een aderlating of zeg je van ja, nee, ze hebben eigenlijk de oplossing gevonden nu?
Ja, natuurlijk is dat een aderlating, hè, want hij is een zeer belangrijke speler. Alleen moeten we een pluim aan Wouter Franke geven, want Stijn zal dat zeker bevestigen. Een trainer is afhankelijk van het beschikbare materiaal. Mm-hmm. En Wouter heeft dat enorm opgelost. Stijn heeft dat net beschreven. Hè. We kenden het Genk nog met de flanken en de spits. Ja, nu de flanken zijn om diverse redenen niet beschikbaar. Heijnen in het middenveld heeft maar moeten puzzelen. Maar daar heeft Wouter Franke toch ergens een visitekaartje afgegeven, vind ik. Met dat op die manier te kunnen oplossen. Maar Brian Heijnen is uiteraard de kapitein van de ploeg. Een zeer belangrijke basisspeler. Maar hij is niet beschikbaar.
Nee, maar mis je hem op dit moment? Alle respect natuurlijk voor hetgeen wat hij al bewezen heeft voor Racing Genk. Ook voor zijn rol in die kleedkamer. Maar Mis je hem op dit moment?
Ja, in de kern absoluut wel. Hij is de kapitein. Hij is ook een beetje een boegbeeld van Racing Genk de laatste jaren. Maar heel realistisch. Als coach sprekende, Brian Heine komt op dit moment, ook als hij 100% fit was, niet terug in deze ploeg. Hè. Dat is onmogelijk. Hè. Als je de play-off 1 speelt en je speelt 4 wedstrijden, je dichte kloof en je doet volop mee voor de titel. Ook als Brian Heine op dit moment fit is, denk ik niet dat Wouter hem terug in de ploeg. Maar je wil hem natuurlijk graag erbij hebben.
Je kunt niet met 11 spelers een hele play-off spelen. Hè?
Nee, en tegen, er gaan weer geblesseerden komen, er gaan geschorsten komen. Maar goed, het middenveld doet het gewoon heel geweldig. Hè. Gelaars is ook gewoon een hele goede speler, echte pitbull met goede voeten. Dus er is geen gereden om daar iets aan te veranderen.
Nee, we gaan de stand er eens bij nemen, want we waren al bezig over die geweldig spannende play-offs. Hier komt het, hè. Club Brugge staat op 2 punten van Anderlecht. Gezien de kloof voor de play-offs is dat natuurlijk miniem geworden. Racing Genk op 4. Zie je Racing Genk, zoals het al daar in 2011, 26 op 30 pakken?
Ja, dat zou gewoon waanzin zijn. Als je ze nu ziet spelen, dan zeg je ja, dat kan. Maar het is echt ook weer de waan van de dag, de vorm van de dag. En voor mij vind ik nog altijd dat Anderlecht blijft voor mij titelkandidaat. Absoluut, inderdaad. Niet omdat zij in de moed zitten omdat ze zo goed spelen, maar dan vooral door het programma. Hè. Als je ziet, zij krijgen nu 2 keer Cercle. Cercle speelt eigenlijk nergens niet meer voor. Ja, als je het Anderlecht zijnde niet kunt afmaken met een 6 op 6 tegen Cercle Brugge, dan ga je sowieso uitlopen. Hè. Als je ziet dat het programma, het is nu 2 keer Brugge-Genk, Genk-Brugge. Dan gaat natuurlijk punten verloren gaan.
Maar Cercle pakt ook al punten af van club en van Racing Genk.
Ja, maar ik denk Cercle, waar ze nu staan, ze spelen eigenlijk zo bijna nergens niet meer voor.
Ja, wel voor Europees voetbal nog. Hè?
Ja, oké, maar goed, dat wordt ook moeilijk. Ze hebben 2 geblesseerden de laatste wedstrijd. Ze hebben geschorst.
Maar ze hebben toch nog ergens een doel. Hè?
Alles kan, maar goed, als je voor de titel speelt, Armand, als Anderlecht zijnde, en je mag 2 keer tegen Cercle en je hebt dan niet de drive en de kwaliteit, ja, dan moeten ze ook niet over de titel dromen.
Maar Stijn, je hebt de match 2 keer gezien. Als je Anderlecht de eerste helft ziet, dat is toch niet te geloven hoe wat die presteren. Die staan op kop en die eerste helft worden ze compleet overklast.
Ja, maar het is altijd en. Je kan zeggen, was Anderlecht zwak of was Genk zo goed? Ik bedoel, Genk leverde heel veel kwaliteit. Je moet ook zeggen dat de tweede helft anders was. Anderlecht kwam beter in de wedstrijd. Ze kregen een grote kans. Een kopbal in de 5 meter op de 1-1 en een bal op de paal. Ja, het zijn ook weer details die die wedstrijd ook beslissen. Ja. Nogmaals, ik vond Genk beter. Strafschop, ja.
Het kon ook de andere kant opvallen.
Het kon ook de tweede helft de andere kant. Maar goed, nogmaals, ik vind toch dat Genk de verdiende winnaar was.
Ja, Club Brugge op 2 punten van Anderlecht. Cruciale duels nu in 1 week tijd.
Voilà, dus zondagmiddag dan weten we meer. Ja. Hè? Dan zijn die 2 wedstrijden gespeeld. En dat zijn de twee ploegen die nu in een hype zitten.
Lex is in de weegschaal met elkaar, want de club heeft natuurlijk ook het Europese programma nog.
Ja, de club heeft natuurlijk nu Fiorentina tegen Europees, dus dat is, dat maakt het nu wel zwaar voor hen. Hè? Ja. Het mooie is dat er 2 Treuense trainers zijn tegen elkaar, Nicky Haaien en Wouter Franke. Dat is toch
ja, dat is mooi. We gaan die eerste gaan we er nog eens bij halen, Nicky Haaien, want die is inderdaad interim trainer geworden, is nu hoofdcoach nadat Ronnie Deylen vertrok. En we gaan eens luisteren hoe hij in die play-off staat.
Van dag 1 hebben we gezegd, we kijken naar de volgende wedstrijd. Want vandaag kan je zeggen, we staan op 2 punten. We moeten vol voor die titel gaan. En innerlijk is dat misschien die ambitie wel. Maar als we binnenkort 2 of 3 wedstrijden verliezen, dan zeggen ze dat club uit de titelreis ligt. En dus ik ben daar gewoon heel, heel nuchter en heel rustig onder. Want wij moeten het gewoon wedstrijd per wedstrijd aanpakken. Zeker met de kalender die we hebben. En daar proberen we telkens opnieuw de juiste pionnen neer te zetten. We moeten kijken naar frisheid, mentale frisheid. Dus we proberen de beste keuzes te maken. En goed, op dit moment zitten we in een flow en we proberen dit ook zo lang mogelijk vol te houden.
Ja, Stijn, het is een collega van jou. Hè. Hij maakt wel indruk met de rust die hij uitstraalt.
Ja, absoluut. Ik ken hem goed. We hebben samen gespeeld nog bij Sint-Truiden. Maar Nicky heeft ook zijn stage gelopen bij mij toen ik trainer was bij NAC Breda. En hij heeft eigenlijk ook heel moeilijk gehad dit seizoen. Bij Club Next waren er toch op een gegeven moment vraagtekens van mag Nicky blijven of niet. Ze presteerden toch onder hun niveau. Krijgt dan de kans om naar Club 1 te gaan als interim coach en presteert dan dit. Zo relatief is voetbal natuurlijk ook. Hij doet het fantastisch en ze zitten echt ook gewoon mee. Hè. Ze zitten mee in de flow voor die titel.
Ja, en als je dat verhaal net vertelt en je weet dat je over 2 wedstrijden in een Europese finale kan staan, het is echt maf.
Ja, ik zeg nogmaals, dat is het voetbalwereldje. Hè. Je bent zo goed, zoals Armand zegt, van het materiaal dat je hebt. En het is ook ja, dat balletje binnenkant paal of buitenkant paal, dat doet soms heel veel. En, maar ik gun het Nicky absoluut. En ja. Ik hoop dat hij in die flow kan blijven zitten.
5 jaar hebben ze samengespeeld, Franke en Nicky Haaien. Ik denk, heb jij nog met Franke bij STVV gespeeld?
Nee, ja. Nee, niet bij Wouter. Nee.
Maar dat wordt wel een leuk duel nog die komende week. 2 keer zelfs. Hè?
Absoluut, absoluut.
Okay.
Ja, die zullen van elkaar toch wel wat dingen aanvoelen. Ja. En ook benieuwd zijn hoe ze elkaar tactisch gaan bekampen. Hè?
Absoluut. Goed, we gaan het hebben over 1B, Stijn, want... Zowel Lommel als Patro kunnen nog promoveren via die eindronde. Wat is jouw gevoel bij Lommel, nu 3-1 gewonnen van Beveren, maar misschien wel de kans laten liggen om rechtstreeks te promoveren?
Ja, je moet je echt de vraag afstellen dat zowel Lommel als Patro zitten zij nu met de blijheid van het behalen van de play-off, of zitten ze eigenlijk met een kater dat je ziet dat godsamme Dender rechtstreeks promoveert? Ja, dat is echt de vraag. Hè. Ik vind wel, voor als je de teams ziet in die de play-offs gaan spelen, dat het echt een gemiste kans is om rechtstreeks te promoveren. Ja. Als een club als Dender promoveert, met alle respect voor die jongens, heel veel respect zelfs, maar toch een team samengesteld van een beetje afgeserveerde spelers die opnieuw iets wilden bewijzen. En eigenlijk zonder echte vedette te hebben, echt een heel stabiel seizoen hebben gespeeld. Heel moeilijk te ontwrichten club gebleken met Timmy Simons aan het roer. Ja, en het is eigenlijk waanzin dat zij rechtstreeks promoveren. Dus ja. Ondanks dat Lommel toch een degelijk seizoen heeft gehad en Patro een heel goed seizoen, zitten ze toch met mixed feelings, denk ik.
Ja, tegen Zoltewaardigem nu Lommel 2 keer. Zoltewaardigem, blijven zij voor jou favorieten in die duels onderling?
Ja, maar Zoltewaardigem heeft dat toch wel laten afweten de laatste weken. Hè? Want uiteindelijk hebben die nog hard moeten knokken om nog in de play-offs te geraken, terwijl die eigenlijk kandidaat waren voor rechtstreeks een promotie. Dus we gaan zien hoe Vince Vraar zijn team of die terug competitief worden. Hè?
Ja, tegen...
Leg eens ook lang, hè, Niels, op te promoveren. Je speelt nu eigenlijk die halve finales. Dan speel je de finales heen en terug. En dan komt eigenlijk nog eens de big final tegen de derde laatste van 1A. Dus die weg is wel heel lang en heel moeilijk.
Ja. Er wordt vaak gezegd dat het niveauverschil is te groot voor die clubs uit 1B om het te halen in die finale tegen die derde laatste uit 1A. Geloof je dat ook?
Nee, daar ben ik absoluut niet mee eens. Als je ziet wat wij met Oostende hebben wij, toen ik er nog trainer was, eerst Eupen uitgeschakeld, Racing Genk uitgeschakeld. Ja. Dat was met bloed, zweet en tranen, moeten we eerlijk in zijn. Daarna heeft Oostende zonder mij RWDM uitgeschakeld, makkelijk. Mm-hmm. Dus ik denk tussen die onderste 5-6 clubs in 1A en de top in 1B zit heel weinig verschil.
En zeker in zo'n cupduel. Hè? Het is een cupwedstrijd bijna, hè, denk ik.
Ja, alleen is het natuurlijk voor een cupwedstrijd inderdaad is het maar 1 of 2 wedstrijden. En over een heel seizoen gezien, daarom denk ik ook dat Dender een heel zware seizoen tegemoet gaat. Dan over 4 of 34 wedstrijden is dat bijna niet te doen om competitief te zijn met de clubs uit 1A.
Oké. Okay. Patro IJsde, daar was vandaag nieuws. Ze hebben voorlopig geen licentie gekregen voor het profvoetbal, zowel niet voor 1A als 1B. Ja. Je hebt je licht opgestoken, Armand?
Ja, ik heb onze vriend Olly Booijen gecontacteerd, de directeur van Patro. Kijk, hoe is het in het leven? Ik heb voor de uitzending hier met een aantal moeders gepraat die hier zitten. Daar zijn er tussen die heel wat herexamens hebben moeten doen in de schooltijd. Patro staat ook voor een herexamen. Jullie moeten de dames niet lachen. Ik zal niet wijzen wie de meeste herexamens had. Patro was niet in orde met de boekhouding, om het maar in één woord te zeggen. Maar men krijgt een herkansing en men verzekert mij dat dat dan wel in orde komt.
Ja.
Ik moet niet vergeten te vermelden dat de voetbalbond bijvoorbeeld zei, kijk, zei tegen Patro en de andere clubs, jullie moeten de accommodatie aanpassen. Dender promoveert nu. De ironie wil, die accommodatie is daar niet aangepast. Terwijl men in IJsde op een periode van 8 dagen een extra tribune heeft moeten bouwen samen met de gemeente. En die kostte, ik mag het getal noemen, €280.000. Dat is nogal wat, hè?
Ja.
Heeft men op 8 dagen allemaal in orde gekregen. Dus Patro heeft echt de nek uitgestoken om die licentie te halen. Maar daar zijn een paar boekhoudkundige deadlines verstreken. En men verzekert mij De herexamens gaan goed aflopen, want dan is dat in orde. Okay. Dus we moeten niet panikeren daar rond.
Ja, Patro won vrijdag op Beerschot met 0-1 in extremis. Hoe kijk je naar dat verhaal? Naar dat verhaal van Stijn Steinema, zeg maar, bij Patro Eijsden?
Ja, ik denk dat Patro een heel goed seizoen heeft. Een heel degelijke ploeg. 13 keer een clean sheet gehouden. Qua organisatorisch een van de beste clubs uit 1B. Het was een dankbare wedstrijd om naar Beerschot te moeten. Als je moet gaan winnen, Beerschot zat in een euforiestemming. Ze dachten meer aan het feest dan aan de wedstrijd. En het was eigenlijk een kansloze wedstrijd met zonder doelkansen bijna. Maar de beste kansen waren voor Patro. Dus ze hebben daar terecht gewonnen en ze zitten terecht in die play-offs. Ik denk dat zij een geweldig seizoen achter de rug hebben.
En ik dacht, Stijn, het omgekeerde. Ik dacht, je komt bij een ploeg die kampioen is, 12.000 toeschouwers, dat is daar feest. Ga daar maar eens winnen. Ik dacht, dat is moeilijk.
Ja,
dus
maar goed.
Is dat niet zo moeilijk?
Nee, maar goed. Ik zeg, de spelers van Beerschot waren al kampioen, waren al gepromoveerd, hebben toch een aantal festiviteiten achter de rug, al voor deze wedstrijd van Patro. Dus waren ook niet meer in die oorlogsmodus, dat ze er echt alles aan deden om die wedstrijd te moeten of te willen winnen. En dat scheelt toch wel een slok op de borrel, denk ik. Dus, maar nogmaals, Patro verdient het op alle dingen dat ze dit seizoen hebben laten zien. Heel stabiele ploeg. Heel moeilijk te ontwrichten, geheel gebleken. Dus ze zitten terecht in die play-offs.
En ik moet zeker niet vergeten, het slotpunt Dender, die promoveren, die hebben hun accommodatie niet aangepast. Hè? De ironie van het lot. Maar in IJsden die hele inspanning geleverd heeft.
Ik denk dat Stijn daar ook nog wel iets over te zeggen zou hebben.
Altijd.
Absoluut, man met een mening. Nu tegen Deinze, hij lijkt mij wel de man om zijn ploeg nog eens 2, 3, 4 keer op te pompen, denk ik, hè, voor die laatste duels.
Ja, maar goed, zo staat Stijn ook in de voetbalwereld. Hij is toch een motivator, een winnaar, die er alles aan doet om zijn spelers op scherp te krijgen. En, hij gaat dat absoluut voor deze wedstrijd zeker kunnen.
Oké, goed. Het is tijd voor geschiedenis. Elke week blikken we terug op het hoogtepunt of een hoogtepunt uit 30 jaar TVL. En vandaag trekken we het veld in, want in 2016 ging Quinten Hermans voor goud in zijn achtertuin op het WK-veld rijden bij de Belofte in Heusenzolder. Eind 2015 rijdt Quinten Hermans in het Nederlandse Huibergen naar de Europese titel bij de Belofte. Maar met de Europese titel is de honger niet gestild. Hij droomt van de wereldtitel in zijn leeftijdscategorie 2 maanden later.
Dus, je stapt een mobbel en je zet er praktisch. Het is maar 10 minuutjes rijden, dus dat is wel plezant tegenover als je naar West-Vlaanderen moet of zo. Dat is veel langer. Hè.
Een extra motivatie is de plek waar het allemaal moet gebeuren, want het WK gaat door in Zolder, de achtertuin van de Looienaar. Een maand voor het WK is er op hetzelfde parcours een wereldbekermarsje. Een generale repetitie voor wat een maand later volgt.
Ik bekijk deze gewoon als een wereldbekerwedstrijd en zoals elke week. En het is natuurlijk plezant voor kennis te maken met WK-parcours. Maar ik bekijk dit nog gewoon als een wereldbekerwedstrijd waarin ik wil opschalen.
Hermans wordt de vierde, maar kijkt met vertrouwen vooruit.
Ik krijg maar één keer de kans waarschijnlijk voor een WK zo kort bij Haaster. En ik kijk er gewoon naar uit. En ik weet dat ik er voor het moment alles voor doe wat ik kan. En ik kan alleen maar met een gerust gevoel naar daar gaan.
Op 31 januari is het zover. Herman start als een van de topfavorieten aan het wereldkampioenschap.
De Looienaar wil wereldkampioen worden bij de Belofte, nadat hij zich in november al tot Europees kampioen kroonde. Hermans is tevreden met het parcours.
Heel lastig. Lastiger als vorige keer. Ze hebben nog een brug bijgelegd boven aan de pits. En, dat was wel gezegd, maar ik had niet verwacht dat er nog zoveel stijging ging bijkomen. Eigenlijk. Maar dat is wel in mijn voordeel, denk ik. Dat maakt het parcours iets lastiger. En, dus ik denk wel dat dat mij moet liggen.
Familie, vrienden en de coach volgen van op de eerste rij.
Ik heb de trein op rollen. Dat was relax. Dat was rustig. Maar ja, nee, dat start niet. Dat is anders, hè. We nog afwachten. Hè.
Maar Hermans pakt een prima start en zit meteen in de kop van de wedstrijd. Dat ziet ook mama Ingrid. Ja, 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 hij is heel goed gestart. Dus dat is al direct positief. Dat geeft hem ook direct vertrouwen. Dus als nu alles goed verloopt, dan hopen we op het beste. Hè.
Hermans rijdt een stevige koers, maar in de finale moet hij uiteindelijk tevreden zijn met brons. Het goud is voor Eli Iserbiet.
Nee, ik kan mezelf niks verwijten. Ik heb alles gegeven. Ik heb even alleen weg geweest en zo heb ik het geprobeerd. Maar ik was niet sterk genoeg, heb ik voor mezelf de indruk. Ja, het was gewoon, iedereen reed gewoon heel rap en het was een heel hoog niveau dat we rondreden. En, ja, ik ben benieuwd naar de rondetijden van de profs, want ik denk niet dat ze, dat ze superveel rapper gaan doen. Het zijn natuurlijk nog wel profs, maar... gelijk dat wij rondreden, heb ik nog nooit niet geweten dit jaar. En het ging echt heel rap eigenlijk.
Achteraf zit Hermans met een dubbel gevoel. Goud verloren, maar brons gewonnen.
Ja, ik moet zo bekijken, denk ik. Ik moet gewoon tevreden zijn dat ik derde ben geworden. Dat is heel uniek. En ik moet gewoon tevreden zijn en niet te hard denken aan de gemiste wereldtitel.
Quinten Hermans mag als medaillewinnaar 4 dagen later wel op audiëntie bij de koning. En intussen zit er een nieuwe gast aan onze tafel. Dylan Teuns. Dag Dylan, goedenavond. Eerst en vooral, Quinten is een trainingsmakker van jou, mag ik dat zeggen?
Ja, ja, dat klopt.
Hoe vaak trainen jullie samen?
Oh ja, het hangt een beetje van de programma's af. Ja. Als we allebei thuis zijn, zal dat toch iets regelmatiger zijn.
Want jullie zijn concurrenten, collega's?
Ja, conculega's. Ja.
Conculega's, oké. Okay. Goed, hoe gaat het met jou na gisteren? 254,5 kilometer gereden tussen Luik, Bastenaken en nog eens Luik.
Ja, vermoeid wel nog een beetje, ja, maar het is goed, de riem kan er even af na een lang voorjaar.
Ja, inderdaad. Je werd gisteren 15e. Hè. Ben je daar tevreden mee?
Nee.
Nee, nee. Vertel eens jouw verhaal van de koers. Hoe ging het voor jou? Want je zat niet in die eerste groep. Hè?
Nee, ja, uit de achtergrond teruggekomen. De vermoeidheid zal misschien een beetje een parte gespeeld hebben. Ik zeg het is redelijk lang geweest om alles te rekken en zo. Wel altijd scherp gebleven, blijven trainen. Maar ja, het was een dag net niet goed genoeg om een topresultaat neer te zetten.
Ja, en wanneer wist je dat tijdens de koers? Weet je dat al meteen van bij de start van de benen zijn niet optimaal?
Nee, bij de start had ik nog altijd een goed gevoel. Maar dan, een goed eikpunt is Lara Doet natuurlijk. En dan kun je niet meer wegsteken. Nee.
Mag ik mij op het standpunt zetten van Jan Publiek? Jan Publiek kijkt naar televisie, die kijkt naar de koers. Die weersomstandigheden, dat is onvoorstelbaar hoe dat gisteren was.
Ja, dat was
heb je dat beleefd?
Ja, beter als vorige woensdag. De vorige woensdag kwam toch wel een beetje als verrassing, zal ik zeggen.
In de Waalse Pijl.
Ja, exact. En gisteren waren we voorbereid. Goed gekleed in de start. En dan laagje per laagje uitdoen tegen de finale eigenlijk.
Want 's ochtends hebben jullie ongetwijfeld de beelden gezien van Bastenaken. Daar was het aan het sneeuwen, hè?
Beelden niet, maar ja, kregen we wel het nieuws... Allee, het nieuws dat er sneeuw was eigenlijk pas na plus minus 25, 30 kilometer in koers. Dan waren de eerste verzorgers al praktisch daar aan het passeren. En die gaven dan door aan de wedstrijdauto, die ons dan briefde via de oortjes dat daar aan het sneeuw was. En dat was het eigenlijk. Terug naar de auto, nog een extra vest gaan bij aandoen. Want het was 0 graden, denk ik, of een halve. Mm-hmm. En het was wel gestopt met sneeuwen als we passeerden, maar het was koud.
Ja. Stijn, je bent een fervent fietser in je vrije tijd. Ooit in het sneeuwbui terechtgekomen met een lichte outfit?
Nee, ik ben echt wel letterlijk een mooi weer wielrenner. Ja, ik ga alleen buiten als het weer goed is. Maar ik heb Dylan zien kou kleumen in de Waalse Pijl. Inderdaad, die roze omstandigheden.
Ja, Skelmose, die beelden heeft iedereen gezien. We gaan ze er toch eens bij halen. Het is niet uit leedvermaak, maar het geeft wel aan hoe zwaar het was. Hè. We zien hem hier achter de wagen van... Wie was het? Ik denk van Israël. Die er voorbij komt. En ze moeten hem echt wegdragen. En ja, hij heeft zijn lichaam gewoon niet onder controle, Armand.
Ja.
Het is...
Onwaarschijnlijk. Wat voor een...
En dat is een Deen, hè. Dat is iemand uit Scandinavië, bij wijze van spreken. Hè? Dus die zou de kou in principe gewoon moeten zijn.
Ja, maar als het in je lijf zit...
Nee, het is dat, hè. Ja.
Ik was ook zo... Ik kon... Mijn armen waren heel tijd aan het...
Je bent afgestapt.
Ja.
Beschrijf dat gevoel eens van... Je zit op de fiets, je begint kou te krijgen en dan?
Oh, verkleumen helemaal, ja. Ja, ik zeg het. Mijn zin geschat ook van mezelf. Allee, er zijn nog altijd 30 die uitgereden hebben, zeker. Dus allee, er was wel iets aan te doen, maar ja, het is ook zo, op het moment dat het begint te regenen, was het ook vanuit de wagen. Gasten, sorry, maar we gaan het plan vervroegen. Zorg dat je van voor zit, want het gaat chaos zijn, het gaat splitsen. En dat merkte ik ook direct. Dus het eerste wat ik deed, was die reflex, die scherpte gaan opzoeken en van voor. En ik dacht, ik ga wachten. En dan, eens dat er zo wat rust teruggekeerd is, dan uitzakken terug een beetje en de wagen oproepen. Ja. Maar er was geen wagen te zien, zelfs geen wedstrijdjury of niks. Dus ja, en ik denk, pakweg plus minus 5-6 kilometer en was ik helemaal eraan.
Jullie staan ook allemaal zo scherp, hè? Allee, daar zit geen gram vet aan, hè? Ik denk dat ook meespeelt, Stijn.
Ja, absoluut. Waarschijnlijk dat ik daarom ook geen kou op de fiets krijg. Want als je deze mannen ziet, ja, dat is een vetpercentage. Ik zou het niet weten. Is dat 5-6 dullen? Of?
Ja, het zal zo daar rondschommelen, ja.
Ja, dat is ongelooflijk. Als zij echt kou krijgen, ja, dan heb je gewoon geen weerstand meer. Mannen zijn zo scherp als een mes, ja.
Ja. En dan moet je klaar geraken voor Luik-Bastenaken-Luik. Was je bij de start helemaal topfit weer? Want ik las ook dat soms weken kan duren, hè, als je onderkoeld bent.
Ja, ik voelde me wel fit. Dus ik voelde ook de dag erna eigenlijk niet extreem veel last, zal ik zeggen. Maar ja, 100% zekerheid heb ik daar ook niet van. Hoe lang dat mijn lichaam nodig gehad heeft om te herstellen daarvan.
Wat ik mij afvraag, ga jij trainen bij zo'n weer?
Wij zijn zowel... de donderdag niet, vrijdag en zaterdag twee keer in zo'n weer. Normaal was het één verkenning van 90 kilometer op vrijdag. Ja. En we hebben ze opgesplitst in één van 60 en één van 40 eigenlijk, ongeveer. Op zaterdag en zondag maar twee keer met ijzige temperaturen, 3-4 graden en regen. Dus het was niet ideaal als ik het... Ik had eigenlijk liever geen gedaan, maar ik had vorig jaar de wedstrijd niet gedaan. Dus het stuk na Lare Doet was een stuk dat ik nog niet zo goed kende. Dus dat wou ik toch ook wel gezien hebben. En dan toch gezegd van ja, we gaan toch verkennen. Ja.
Ja. Nog één keer terug naar de Waalse Pijl, want daar wint uiteindelijk een ploegmaat van jou met Stevie Williams. Heeft hij jou verrast? Want iedereen was verrast dat hij daar plots als eerste op de muur van Hoeiboven kwam.
Binnen de ploeg niet, nee. Nee. Hij wint ook al Down Under dit jaar, dus... heeft dan een mindere periode gehad, wat waarschijnlijk in zijn voordeel gaat gespeeld hebben. Ziek geweest en zo. Bij terug te komen uit die tropische temperaturen, zal ik zeggen. En dan hier was ziek geweest. Ik weet niet meer rond welke periode. Zo begin maart ergens. En dan, ja, nu. Hij was goed, dat wisten wij in de ploeg. En het was hem en ik die aangeduid waren voor woensdag ook. Ja. En, ik zat dan in de bus natuurlijk te kijken en als je zijn tred zag, zag je wel dat hij goed was.
Ja, oké. Goed. Luik-Bastenaken-Luik, je weet dat Pogacar daar start. Weet je dan op voorhand dat je eigenlijk aan het koersen bent voor plek 2?
Dat is erg om te zeggen, maar ja, dat is eigenlijk wel het geval een beetje. Hè?
Ja. Ja, dat verschil is zo groot dan, ja.
Ja, tuurlijk. Je gaat er niet vanuit dat je koerst voor de tweede plaats. Hè. Er zijn altijd van alle scenario's die kunnen afspelen. Hè.
Hij is al gevallen in Luik.
Exact. Ja. Dus vorig jaar valt hij uit na 100 kilometer koers. Dus de koers moet altijd eerst gereden worden. Maar als je dan ziet zijn versnelling op Lare Doet, ja, dan niks tegenin te brengen.
Nee.
Hè.
Nee, maar jij zit toch een groot deel van de dag in goed gezelschap. Hè. Je zit met Van der Poel in gezelschap, dus je...
Ja, absoluut. Maar ja, je ziet... Van der Poel zei ook op het laatste, achteraf dan... Zelfs met mijn beste been had ik hem niet kunnen volgen. Dat is natuurlijk ook uit respect. Maar ja, ik zou benieuwd geweest zijn. Ik zal het zo zeggen.
Ja, je hebt Pogacar voor deze heuvelklassiekers, zeg maar. En dan heb je Van der Poel voor het andere segment met Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix. Is dat daar hetzelfde? Daar ook koersen voor de tweede plek?
Oh ja, ze waren allebei goed dit jaar. Ja. Hè. Dat is niet onder stoelen of banken weg te vegen, maar elk jaar is ook een nieuw jaar. Dus ja, ze zijn nu achter de rug. Het is weer een jaar wachten totdat ze terug...
Ik zag vandaag een statistiek van de laatste 10 klassiekers van de 5 monumenten. Hebben ze er samen 8 gewonnen.
Dat is echt genoeg, hè.
Ja, dus... Maar je hebt wel een sterk voorjaar gereden, want je was er ook in de Ronde van Vlaanderen. Daar werd je achtste. Waar hebben we de beste Dylan Teuns nu aan het werk gezien? Waar voel jij je het best?
Ja, in de ronde daar wel. Ja. Okay, ja, het is heel jammer met die achtste plaats natuurlijk. Als je op 25 meter van de meet strandt met podiumplek in zicht. Dus ja, dat is jammer, maar dat is koers ook weer.
Ja, heb jij tussen 7 wedstrijden per dag of weekend nog tijd om naar de koers te kijken?
Ja, ik heb elke wedstrijd denk ik live op tv gezien. Ja. En het zegt ook veel over Dylan zijn niveau, dat hij niet meer zo resoluut nee zegt op de vraag van ben je tevreden over een 15e plek, een Luik. Ik denk dat er heel veel coureurs daar zouden voor tekenen. Dus het zegt veel over hoe hij en zijn niveau is.
Ja. Kan de beste Dylan Teuns Luik Bastenaken Luik winnen?
Ik hoop één dag wel, ja. Ja.
Uiteindelijk spurt je gisteren wel voor plek 3 nog altijd, hè?
Ja, klopt. Ja. Van ver aangegaan, iets te ver misschien, maar ja, gegokt en verloren. Hè.
Ja, en hij heeft de Waalse Pijl al gewonnen, en dan kan je dat ook winnen. Hè?
En hij is ook ereburger van Halen. Nee, ik zeg dat niet om te lachen. Dat is mooi dat men Dylan de Waalse Pijl gewonnen, Ridden de Tour gewonnen.
Twee ritten,
ja.
Ja, maar toen was het met die ritwinst...
La Planche de Belfi.
La Planche de Belfi, ja. Klopt, ja. Toen met die Ereburger.
Nee, dat was ter ere van de Waalse Pijl.
Ah, dat was met de Waalse Pijl. Kijk eens, had ik moeten nagaan. Ja. Ik vind het toch mooi dat men een sportman op die manier...
Absoluut.
Want jij bent nooit de Ereburger van Diepenbeek.
Nee, het wordt hoog tijd.
Heb je het gevoel nu met dit goede voorjaar, waar je toch constant was in die verschillende koersen, dat je het moeilijke jaar 2023 achter je gelaten hebt?
Ja, toch wel, ja. Ik ben tevreden met mijn voorjaar in een aantal opzichten, maar in een aantal opzichten ook niet. Het is ook zeer duidelijk dat 2022 nog altijd boven dit voorjaar staat. Mm-hmm. Met ook een zeer constante, maar dan die overwinning erbij was.
Ja.
Dus op naar volgend jaar, voorjaar dan. Ja. Want er is nog een heel seizoen dat volgt natuurlijk.
Absoluut.
En bij welke ploeg?
Dat zal de toekomst uitwijzen, hè, natuurlijk. Hè. Er is vandaag nog niks officieel, maar ja, we zullen wel zien.
Okay. Ik wou net vragen aan jou, Stijn. Een renner die wint op La Planche de Belfi en het goed doet in de Ronde van Vlaanderen, dat is toch wel opmerkelijk. Hè? Hij is een klimmer, maar hij doet het ook daar goed. Dus dat segment is breed voor
hem. Ik denk ook dat wel een trend is in het huidige wielrennen, dat die renners echt wel allrounder worden. Ik had nooit gedacht, inderdaad, als je aan Dylan Teuns dacht, dat hij mee ging doen in de Ronde van Vlaanderen een aantal jaren geleden. En nu, die mannen zijn zo ontwikkeld op alle gebieden eigenlijk, kunnen bergen op, kunnen bergen af. Mm-hmm. Dat is ook de trend van de jonge wielrenners natuurlijk, die oude ideeën en gedachten een beetje overboord hebben gegooid. Dat echt allemaal allrounders zijn geworden. Ja. Zowel in het veld als de mountainbike als op de weg. Maar ze zijn alleskunners geworden.
Absoluut. Sta je daar zelf bij stil? Dat misschien 10 jaar geleden niet had gekund?
Goh, niet had gekund, weet ik niet. Maar dat was minder het geval, ja. Maar Philippe won ook wel lastige ritten. Ook wel lastige ritten in de Tour. En dit ook mee een Luik-Bastenaken-Luik Ronde van Vlaanderen. Dus ja.
Maar ja, om nu een simpel voorbeeld te nemen. Je had inderdaad 10 jaar terug. Dat zijn de veldrijders en dat zijn de wegrenners. En dat is nu inderdaad, zoals Stijn zegt, dat is eigenlijk vervaagd. Hè?
Ja, dat zijn ook maar enkelingen. Hè. Dat zijn ook niet de meerderheid. Hè. Maar het is wel natuurlijk...
Opmerkelijk, hè?
Ja, het zijn gewoon wereldtoppers hè, die dat doen. Hè. En daar kun je niet rond. Maar ik denk niet dat... elke veldrijder zo uit de verf gaat komen op de weg. En zeker niet elke wegrenner zo gaat presteren in het veld.
Ja. Okay. Wat zijn de doelen nog voor 2024? Welke rondes rij je, grote rondes?
Ik doe de Tour en de Vuelta.
Oké, dat is pittig.
Ja.
Maar je hebt er volledig zin in.
Ja, als alles goed gaat, gezond mag blijven en de trainingen voorlopig goed.
Maar alles gaat goed, lees ik, hè?
Ja, zeker en vast.
Ja, alles gaat goed in je leven en je hebt steun en al.
Zeker en vast. Ja. Dus ik heb terug wat rust gevonden en dat is zeker belangrijk voor een sportman.
Ja.
Inderdaad. Als je één koers mag uitkiezen, welke wil je dan winnen nog? misschien ook koersen die er al geweest zijn.
Ja, natuurlijk, dat snap ik. Ik heb er twee, mag dat ook?
Zeker.
Dat is de Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik. Dat zijn mijn twee grootste dromen om ooit eventueel waar te maken.
En als je eentje van de twee moet kiezen?
Zeg Niels,
Ronde van Vlaanderen.
Ronde van Vlaanderen, dat wou ik horen. Voilà. Goed, we gaan zo dadelijk verder praten. Tijd voor voetbal. In de Atrium Dribbelkoning Junior zitten we in de laatste rechte lijn. En vandaag is het aan Simon Laquet van KVK Wellen.
Ik ben Simula Kijk, ik speel bij KVK Wellen. Ik speel op de 10 en mijn favoriete speler is Haaland.
Sime is onderweg. Eerst alle blauwe schermen wegwerken. Nu 3 keer schieten. Maar geen bonus. De kegels. 4 omver, min 8 seconden. De slalom. Dat doe je zo. En dan 6 keer jongleren. Ook dat is in orde. De vuurproef. 28 gedeeld door 5 is min 6 seconden. De regenton. Snel hersteld. De darts. 20. 16. En dubbel 13 is 62 gedeeld door 5 is min 12 seconden. En dan de volley. Min 10 seconden. Finishje. De bal ligt stil in 2:17:28. Daar gaan 36 seconden vanaf. De eindtijd voor Simon Laquet van KVK Wellen is 1:41:28.
Ja, ik vond het heel leuk om dit mee te doen en ik heb me goed geamuseerd.
Waarom vind je dit zo leuk?
Ja, omdat ik heel veel van dribbelen hou en ik ga graag mijn maatje voorbij.
Voor de rest een prima beurt gemaakt, denk ik. Goede tijd. Waar hoop je terecht te komen?
Dat maakt me niet zoveel uit. Gewoon, ik doe het mee voor plezier.
Winnen boeit jou niet dan?
Nee.
Maar je hoopt toch ergens op, hè?
Ja, dat wel.
Waar dan?
Zo, ja, je wilt altijd wel winnen, maar ik weet dat het niet gaat gaan, dus.
1:41:28, hij komt binnen op plek 22. Maar Wout de Poorter, 49 seconden, 44 honderdste. Voorlopig raakt niemand eraan.
Maar Olympische gedachten, hè? Deelnemen is belangrijker dan winnen. Dat hebben we gehoord.
Geef toch maar een applaus. Simon Laquet van KVK Wellen. En Mauri staat klaar met de beker. Dylan, jij mag een nieuwe naam uit die beker vissen en luidop voorlezen wie er volgende week in zit.
Bo Kuppers.
Van STVV.
Ja.
Dat is voor volgende week. We zijn benieuwd. Goed, Stijn, Dirk Kuyt, hoor je die nog vaak?
Ik hoor hem wel eens, ja.
Ben je gaan kijken op het Kiel dit seizoen?
Nee, ik ben niet gaan kijken, nee.
Nee, het is natuurlijk ook jouw ex-club. Je hebt hem niet geadviseerd om voor de ratten te kiezen.
Nee, dat niet. Maar ik ben wel blij dat het hem gelukt is. Ik heb zelf ook een verleden bij Beerschot en net niet gepromoveerd. Hij wel. Dus na zijn ontslag bij ADO heeft hij een goede keuze gemaakt. Veel mensen zeggen gespreid bedje, komen als je eerste staat. Maar je moet het toch maar altijd doen en afmaken. Dus ik ben zeker blij voor hem.
Hoe moeten we hem inschatten als trainer? Jij kent hem als ex-ploegmaat bij Utrecht.
Ja, ik heb laatst nog in een podcast bij hem gezeten. Hebben we nog lang gesproken over zijn visie en zo. Dus ik denk natuurlijk, hij is altijd aanvaller geweest. Houdt van aanvallend voetbal, wil veel scoren. Hij heeft er wel een goed idee op. Dus ik denk dat het echt een goede stap is. Hè. Als hij mee kan gaan naar 1A, is het weer de juiste stap in zijn trainerscarrière. Dus ik ben benieuwd.
Om in de gaten te houden, ja. Absoluut. Dylan, laatste vraag is voor jou. Chris Froome is jouw ploegmaat. grote naam natuurlijk, Ronde van Frankrijk gewonnen. Leer jij nog iets bij van hem op zijn 39ste, denk ik dat het is?
We zijn samen nog een tijdje op stage geweest, net voor het seizoen. Maar ja, hij traint nog altijd enorm hard en gepassioneerd, siert hem.
Ja, en ga je dan altijd mee in die zware trainingsritten?
Maar ik pas wel eens.
Ja, ja, omdat je hem dan laat doen en...
Ja, ik hou wel van hard trainen, maar je moet ook kunnen doseren af en toe.
Oké, goed. Onze tijd zit er al lang op. Ik kan jullie allemaal bedanken. Succes wensen, Dylan Teuns, Stijn Vreve en Armand Schreurs. En succes aan de dames en heren van Davinia's Dance Complex straks in de States. Wij eindigen met Sisu Bergs, want die zat ook in de States. Die speelde gisteren zijn tweede finale in het tennis, uiteraard. Zijn tweede Challengers finale. En die won hij ook gisteren in Tallahassee. En daarmee komt hij weer een stapje dichter bij zijn doel, die top 100. Hij staat nu op 103. En deze week komt hij in actie op het ATP-toernooi van Madrid, waar hij een wildcard kreeg. Hij is goed bezig, Sisu Bergs uit Pelt. Bedankt voor het kijken. Tot volgende week.